9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft met krachtige woorden afstand genomen van de Turkse politieactie vandaag tegen mediabedrijven die banden hebben met de oppositie. Deze operatie gaat in tegen de Europese waarden en regels waaraan Turkije wil deelnemen, schrijft de commissaris die de uitbreidingsonderhandelingen met Turkije leidt. De verklaring is samen met de commissaris voor Buitenlandse Zaken geschreven. De Turkse politie heeft vanochtend verspreid over het land 23 journalisten aangehouden en een voormalige politiechef. Ze zouden op de hand zijn van de geestelijke Gülen, de rivaal van president Erdogan. Die beweert dat ze een complot beraamde om hem ten val te brengen. De Europese Unie gaat Marokko subsidie geven om vluchtelingen op te nemen. Dat moet het aantal migranten naar Europa verminderen. Marokko en de EU werken samen al enige tijd aan een nieuw asielsysteem dat volgend jaar van start gaat. Dat meldt Nieuwsuur. Inmiddels hebben al ruim 500 immigranten een voorlopige verblijfsvergunning in Marokko gekregen. Mensenrechtenorganisaties vragen zich af of Marokko in staat is massaal vluchtelingen op te vangen. Zo'n 15.000 mensen hebben in Keulen gedemonstreerd tegen racisme en vreemdelingenhaat. Dat was volgens de organisatie het antwoord op de rellen van 26 oktober. Toen liep een betoging van hooligans en rechtsextremisten tegen de islam in Keulen uit de hand. Met de tegenbetoging vandaag liep ook de burgemeester mee. Voor het eerst in 20 jaar is er in de Verenigde Staten een meerderheid voor het bezit van wapens. Dat blijkt uit een onderzoek. Ruim 50% van de ondervraagden vindt nu dat Amerikanen zichzelf met vuurwapens mogen beschermen en dat de overheid het wapenbezit niet aan banden mag leggen. In 2000 was nog geen 30% van de Amerikanen voor vrij wapenbezit. Het weer. Vannacht regen, minima rond 4 graden. Morgen nog een enkele bui, maar 's middags ook wat zon en het wordt rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
Ja, wijnvoordeel.nl heeft nu een heerlijke houtgerijpte Chianti Reserva. Geniet van deze Italiaanse schoonheid. Nu van 11,98 voor de waanzinnige prijs van 5,99. Bestel hem bij wijnvoordeel.nl. Zo, de knetter wat verdedig.
Teu Boermans regisseerde het ensemble van het Nationale Toneel in As You Like It van William Shakespeare. Deze melancholische komedie over de liefde is vanaf 16 december te zien in theaters in heel Nederland. Bestel kaart op nationaletoneel.nl.
Na mijn hersenletsel ben ik veel vrienden kwijtgeraakt. Ze zeggen dat ik sindsdien zo anders ben. Wat nu?
Het boekje Gedragsveranderingen van de Hersenstichting geeft informatie en tips over hoe om te gaan met hersenletsel. Bestel het voor €5 op hersenstichting.nl.
Accountants kiezen vaak voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir. Benieuwd waarom?
Als accountant let ik op zaken als inkomenscorrectie. Die bepaalt hoeveel uitkering je werkelijk krijgt bij arbeidsongeschiktheid.
Dat maakt het verschil tussen denken dat je een goede AOV hebt en het zeker weten. Ga voor meer informatie of een goed gesprek naar movir.nl/zekervaninkomen. Movir, de AOV voor medische en zakelijke professionals.
Ik ga naar Management Book omdat ze er alles hebben. Wat je voor 11 uur 's avonds bestelt is morgen al in huis en vanaf €20 is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.
Ook financials en DGA's gaan naar movier.nl/zekervaninkomen.
NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Een hele goede avond. Welkom bij Radio Doc. En laat ik u vandaag eerst even onze internetadressen geven. Onze website bijvoorbeeld, dat is npodoc.nl/radiodoc. Dus npodoc.nl/radiodoc. U kunt ons ook per e-mail bereiken voor reacties, suggesties, correcties, vragen wat u maar kwijt wil. Dat kan allemaal via dit e-mailadres: redactie@npodoc.nl. 20 jaar lang verhuist Mirjam van Biemen de dagboeken van haar overleden moeder met zich mee, zonder er ooit een blik in te durven werpen. Nu ze zelf de leeftijd heeft bereikt waarop haar moeder stierf, besluit ze dat het nu toch echt tijd is om het verleden recht in het gezicht te kijken. Ze daalt af in de zielenroerselen van haar moeder, Rieneke Eringa, die in 1983 overleed in een inrichting in Wassenaar. Luistert u naar Mama wil weg.
Vrijdag 20 augustus 1983. Lief dagboek. Mijn moeder is gisteren gestorven. Papa kwam binnen en zei: mama is dood. Vannacht moest ik erg aan mama denken. Toen kon ik niet slapen.
Ik ben blij dat je dit allemaal hebt bewaard.
Hier is ook een koffertje.
Oh. Wat is dit?
Wat erg is dit?
Dat zijn kleren die je mee hebt genomen. Ook
uit... Ik heb een heleboel kleren weggegeven. Al, hoor. Naar polo of zo.
Naar een goed doel. Omdat ik echt niet meer wist wat ik daarmee aan moest doen.
Dit is een breiwerk wat nooit af is gekomen.
Dat vond ik zo confronterend. Net zoals een haarfeun waar de haar nog in zat. Dat heb ik weggedaan. Dat vond ik vreselijk.
Mijn moeder is 39 als ze sterft in een inrichting in Wassenaar. Ik ben dan 8 jaar en mijn oudere zus Sarah is 11. De schok is zo groot dat er dan nauwelijks over mijn moeder gesproken wordt. Haar bezittingen worden vrijwel direct verwijderd, maar gelukkig weet mijn tante 2 koffers te onderscheppen. Tante Wieneke was de tweelingzus van mijn moeder, Rieneke.
Dezelfde krullen, ja, niet iedere krul is natuurlijk identiek, maar het is toch dezelfde vorm van gezicht, hetzelfde soort haar. Hier zie je verschillen in uitdrukking. De een lacht anders dan de ander.
Volgens mij is de rechter, dat is mijn moeder.
Juist.
Ja, zie je?
Ik herkent haar goed. En ja. Zij had een schevere mond. Dat was heel karakteristiek. Dat zie je op andere foto's later ook. Ze had een hele scheve mond. En bij mij was dat niet het geval.
Ik heb tegenstrijdige herinneringen aan mijn moeder. Dat van een mooie en stoere vrouw op gympies met kauwgom in haar mond. Maar ook het beeld van een wanhopige moeder. Een vrouw die vooral op het laatst veel huilde en vaak op bed lag.
Hier vind ik nog een artikel wat ze geschreven heeft voor het NRC. En nog een gedicht. Het heet Mijmeringen van een huisvrouw.
Nou, die hoort er dan wel bij.
Maar het belangrijkste waarvan ik dacht, dit heeft een symbolische waarde, heb ik bewaard.
Wat je wil hebben, mag je hebben. Maar dan ga ik er nu ook afscheid van nemen, snap je?
Dertig jaar lang staan de koffers bij mijn tante op zolder. Als ik 25 ben, geeft ze me wel 3 dagboeken van mijn moeder. Ze schreef ze in de laatste periode uit haar leven, 1976-1982. Precies toen ze mijn moeder was. Ik durf het dan niet aan om ze te lezen. Ik heb me op mijn carrière gestort en probeer mezelf staande te houden.
Hansje, Pantje, Kevertje, die klomp is weer omhoog.
Nee, die klomp laat stoppen.
Hek!
Na de geboorte van mijn zoontje Boris merk ik dat ik steeds nieuwsgieriger word naar mijn moeder. Bovendien ben ik ineens zelf 39, de leeftijd waarop zij stierf. Ik besluit alle dagboeken te gaan lezen en mensen op te zoeken die haar goed gekend hebben. Wie was ze? Martien Hombroek, een dierbare vriendin.
Ik herinner me toch als eerste haar lach. Dat klinkt misschien raar, maar ja, jij hebt die lach ook. En het lachende gezicht van Rieneke, dat is mijn allereerste beeld.
Jeugdvriendin Vera Bets.
Rieneke was zo'n ontzettend leuk, vrolijk, wild iemand. Echt zo'n meisje uit zo'n kinderboek. Zo'n tienerboek. Altijd lachen, altijd vrolijk. Altijd in voor allemaal gekkigheid. En ze speelde goed fluit, bijvoorbeeld.
De zus van mijn vader, Wietske van Biemen.
Ze was heel chaotisch. En ze had geen oog voor... Maar ik weet het, mijn moeder geweldig kon ergeren als ze moest helpen met afwassen. En dan stopte ze het zilver in de keukenla. En de keukenspullen gingen in de zilverla. Weet je, dat soort dingen. Daar had ze totaal geen oog voor. Het interesseerde er ook geen biet. Ze was niet echt een huisvrouw, zou ik maar zeggen. Ze had meer de aandacht bij andere dingen.
Ze lag open. Haar hart lag... Ze was open. Begrijp je? Dus ze was ongelooflijk kwetsbaar. Alles kwam op, ja, ook 100% binnen en er was geen zeef.
Mijn vader, Wibo, die in 2007 overleed, heb ik tot op zijn sterfbed gevraagd naar mijn moeder. Maar hij vond het lastig om erover te praten. Wel hoorde ik soms dat ze manisch depressief, schizofreen en zelfs godsdienstwaanzinnig was. Nu ik alles heb gelezen, weet ik dat het toch anders ligt.
April 1977. Ik vraag mezelf af hoe ik ooit tot een goed werk zal komen dat de aandacht verdient. De godganse dag houdt mij bezig met verzorging. En terwijl ik dit doe, heb ik allerlei visioenen. Ik zet mezelf in een prieel met een mooie flodderjurk aan. De kinderen dartelen rond met huisdiertjes en plukken bloempjes met de gouvernante. Wiebo buigt zich zo nu en dan over me heen terwijl ik aan het schrijven ben en geeft mij een kusje, waarna hij weer verdwijnt in ons grote landhuis. Maar dat bestaat slechts in de fantasie van deze auteur, die op dit ogenblik uit haar prieel wordt gehaald en terug in haar bovenhuis wordt gezet, waar zij vandaag de dag, tweede paasdag 1977, verblijft aan een blankgelakte tafel uit de bijenkorf met een vaasje narcissen die penetrant hun voorjaarsgeur verspreiden. Ik kijk uit het raam en zie aan eengepakte huizen die ik soms wel opzij zou willen duwen om een vlakte te ontwaren. Een vlakke vlakte met mooie zachte kleuren waarop ik alleen kan staan. Aan de horizon sta jij in berceuse te spelen en ik kom op het geluid af naar de horizon toe. Dan luister ik ernaar terwijl jij glimlacht, net zoals soms in je slaap. Bij de laatste toon die wegsterft, tik je even met je strijkstok op mijn hoofd en begint weer opnieuw. Ik ben een romantisch dier.
Wiebo leerde ze al kennen in haar puberteit. En dat was wel heel geestig, vond ik. Want die leerde ze kennen op dansles. We gingen allemaal op dansles, want dat hoorde ook bij je opvoeding. En toen was ze ontzettend verliefd op Wiebo. En Wiebo ook op Rieneke. Maar ik denk, dan praat ik over de leeftijd van, ik denk 15, 16 jaar dat ze waren. Maar natuurlijk ook dat hij op de muziekschool zat. En daar zaten wij alle twee ook op. En daar heeft Rieneke de eerste dwarsfluitlessen gehad. En daar zag ze Wiebo ook al. En op die manier is het verder gegaan. Dus naar dansles. En later is Wiebo in Amsterdam gaan wonen. En Rieneke heeft hem altijd gevolgd.
Omdat mijn vader een studiebeurs krijgt, vertrekken mijn ouders naar Amerika. Ze trouwen en mijn zus wordt geboren. Hier beleven ze de gelukkigste periode van hun leven. Toch keren ze terug naar Nederland. Ze vestigen zich in Den Haag omdat mijn vader een aanstelling krijgt als eerste violist bij het residentieorkest. Wim en Lisbeth de Jong, goede vrienden van mijn ouders.
Wel een goede baan in een goed orkest, bij de eerste viool ook. Maar niet echt een solistencarrière of zelfs geen concertmeester. Wat hij ook eigenlijk niet kon, daar was hij eigenlijk veel te zenuwachtig voor. Want ze hebben hem nog eens geprobeerd of hij aanvoerder van de tweede viool wou worden. Maar dat had hij had wel die techniek, hij was een heel goede violist. En een vioolgek echt. Iedereen keek tegen hem op, toch wel, hier in Nederland.
Volgens mij echt de beste violist in onze tijd van het conservatorium. Ja. Niemand die... Nee.
Ja, was de beste.
Ja.
Claire Huyts, collega van mijn vader en vriendin van mijn ouders.
Ja, hij was natuurlijk zo met die viool en alles bezig en zo. En ja, het was niet haar grootste interesse. Ik bedoel, ze hield van muziek, maar... Er zijn dan een heleboel punten waarop je... die ander dan ook niet kan begrijpen. Want het is natuurlijk... die muziek, dat is een deel van je. Hè? Die viool, dat is een verlengstuk van je lijf. En ik denk dat daar ook veel onbegrip was. Ja. Onbedoeld. Net zo goed als dat Wiebo totaal niet begreep... wat die vrouw nodig had. En het ook niet wilde begrijpen, hoor. Dat is natuurlijk wat anders. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Ik mocht hem ontzettend graag, maar het was natuurlijk een super egoïst. Ja.
Februari 1977. Sinds lange tijd weer ruzie gehad. Hij had vrij vanavond. Ik vroeg hem met mij naar de film te gaan. Hij wilde alleen naar een Louis de Funès film. Ik niet, omdat ik ze inhoudsloos vind. Ik vertelde hem dat hij dan wel alleen kon gaan. Vroeger zou ik in zulke soort gevallen altijd zijn meegegaan. Nu kan ik dat niet meer. Ik zei dat ik Bergman-films erg goed vind. Zijn antwoord was dat deze man gek is en een zogenaamde diepe essentie probeert te raken die niet bestaat. Mijn antwoord was dat zijn antwoord inhield dat hij zelf gek is en die diepe essentie mist. Ik schreeuwde dit alles uit, want ik maakte me vreselijk kwaad. Terwijl dit tafereel gaande was, speelden de kinderen gewoon door. Ze zijn het zo langzamerhand gewend.
Tijn Vellekoop, studiegenoot en vriend van mijn vader.
Eigenlijk vanaf het moment dat ze getrouwd waren, en althans weer terug in Nederland waren, ontstonden die situaties. Daarvoor nooit, ja, een beetje plagerijtje van, doe gewoon of doe gek. Maar nooit dat je, ja, kom meteen had van wat gebeurt hier.
Dat had je wel eens, als je bij ons was.
Dat werd steeds vaker en vaker.
Rienik was, ja, je weet niet wat ik was, kip of het ei. Rienik deed natuurlijk wel vreemd ook, maar kwam dat door Wiebel of was het net, ging hij ook anders door doen tegen haar omdat zij zo deed. Ja, dus weet ik niet hoe die wisselwerking was. En er was natuurlijk inderdaad ook wel een drankprobleem al toen al, volgens mij. Hè?
Ja, nou ja, maar we wisten het allemaal wel leuk.
We wisten allemaal van drinken, waar
ja, van. Ja. Nee, en ik weet dat Rienik ook wel eens kwam. Echt, dat is zulke ruzie. We hebben ook wel eens bemiddeld, maar als je nou dan vraagt, waar gingen die ruzies nou echt om?
Wat?
Nou, dat weet ik helemaal niet meer. Nee, dat weet ik niet.
Kwam er niet uit. Waarom nou om?
Dat weet ik gewoon, dat kwam er vast wel uit, maar ik weet dat gewoon niet meer.
Nee, maar onbenullige dingen, volgens mij.
December 1977. Gisteravond kwam hij thuis, aangeschoten. Ik had op hem gewacht, omdat ik bij hem wilde zijn. Wat gebeurt er? Hij stommelt naar boven, laat zich plat neervallen op het bed met een daverend gesnurk, waardoor ik maar weer de benen neem naar het andere bed. Gevolg, 's ochtends blijft hij liggen, ondanks het feit dat hij weet dat ik in grote haast ben om de kinderen aan te kleden, te voeden en naar school te brengen. Als ik hier iets van zeg, wordt hij kwaad en legt mij uit dat ik maar moet begrijpen dat hij een ander levensritme heeft dan ik. Wat niet waar is, want 's avonds schrijf ik en dan ben ik net zo intensief bezig als hij. En dat hij van mij verwacht dat ik mijn plichten nakom als moeder en huisvrouw.
Bij ons thuis was ze altijd bezig met kleine briefjes en papiertjes. Want dan kreeg ze een ingeving en dan moest dat direct op een papiertje geschreven worden. En dat vonden wij een beetje neurotisch. Want ze kon echt, en dan was ze met je in gesprek. En dan ineens, dan zei ze, nee, stil. En dan ging ze ergens papiertje zoeken. En dan moest die zin, of weet ik wat ze dan bedacht had op dat moment, dat moest eerst op een papiertje geschreven worden voor ze verder kon. En dat vonden wij een beetje merkwaardig. Een beetje raar gedrag. En toen moest ze ook nog eens een keer de verpleging in. Want dat was een goed beroep voor een vrouw. Dus, en dat vond ze dus helemaal verschrikkelijk. Dat vond ze echt afschuwelijk in die verpleging. Dat heeft ze me wel verteld. En dat ze toen echt heel ongelukkig was en iets anders wilde. En toen ik mijn vader heeft toen met haar gepraat en gezegd van, nou, toen kwam blijkbaar ook die literaire interesse eruit. En zo is ze toen naar die bibliotheekschool gegaan.
Mijn pen is mijn troost en mijn wapen. Al vraag ik me af of ik ooit iets zal kunnen publiceren. Heb nu voor de derde maal iets opgestuurd naar de krant. De eerste keer over de pauze en de pil. De tweede keer een portret van de multinationals aan de VPRO-gids, dat blijkbaar onbegrepen is. De derde keer over Van Acht, die een knol voor een citroen verkoopt, aan het NRC. Maar het sloeg niet aan qua toon en inhoud. Blijkbaar is het NRC alleen voor intelligentie, ja, bedoeld.
En ik weet ook niet of ze uiteindelijk ooit iets geschreven heeft. Ik weet wel dat ze die Kees Fens op een goed moment, die was haar leraar op de bibliotheekschool, volgens mij. Die heeft er toen afgeraden om te gaan schrijven. Want die zei, je bent niet goed genoeg. En daar was ze heel, ja, toch wel heel erg teleurgesteld door. Want dat was een grootheid in die tijd al en nog steeds. Maar het was wel de grote droom. Ze wilde dat inderdaad heel graag.
28 mei 1977. Vanavond op het ene net de man van 6 miljoen, het andere de gijzelingen. De kinderen zijn bevrijd dankzij buikgriep of hersenvliesontsteking. 4 onderwijzers zitten nog gevangen. De 56 inzittenden zijn ook nog gevangen in de punt. 115 uur heeft het drama voor de kinderen geduurd. Mijn eerste reactie was, alweer een gijzeling. En dat zie je dan voor het beeld. En je aanvaardt het als het polygoonnieuws voor de hoofdfilm. De mens raakt immuun voor alle terreur door de tv. Zelfs al speelt het zich af in eigen land. ...7 oktober 1978. Las in de Volkskrant mijn eigen gedicht verzoek om negatie. Ik wist niet hoe ik het had. Mijn eigen gedicht, met zwart omrande lijst eromheen, onder mijn eigen meisjesnaam. Ik begon een beetje te trillen en daarna maakte ik een dansje met mijn kinderen onder luid gejoel. Vervolgens zakte ik natuurlijk weer af tot op de grond. Wat is nou één gedicht?
Om meteen te denken dat je beroemd wordt of dat je iets kunt bereiken met dat schrijven, dat is natuurlijk heel hoog gegrepen. En ze was zich best bewust van haar capaciteiten die ze had. Maar het pakte toch verkeerd uit omdat ze de lat te hoog legde. En dus niet tevreden was met een middelmatig bestaan. Dat was niet goed. Dus het was meteen, ik wil beroemd worden. Ik kan het. En ze kon het ook.
Juli 1977. Wibo zit op zijn hurken voor de televisie, Mijn Vijand, naar twee programma's te kijken. Draait vlug van 1 naar 2 om het verband tussen beide netten op te vangen. De verveling schijnt groot. Ik beweeg mij in een impasse. Hang over mijn gedichten. Heb de indruk dat ik er te lang over doe. Gisteravond gelezen in de werken van Hans Andreas. Vind ze wel mooi qua klank en inhoud. Alleen, zoveel daarvan zijn zo zwaarmoedig. En tegen die zwaarmoedigheid wil ik me juist verzetten. Maar ach, wat zie je eigenlijk wanneer je om je heen kijkt? Aaneengepakte huizen met keurige tuintjes. Auto's die als een grote rups geparkeerd staan tegen het trottoir. Boodschappen doende mensen. De krant op tijd, tv op tijd, kinderen uitlaten. Eten koken, kinderen uitkleden, in bad doen, in bed doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dit heet leven. Mijn God, wat ben ik begonnen. Heb ik hier nou werkelijk naar verlangd? Is dit beschermd zijn? In deze leegheid, deze impasse, beweeg ik mij voort als in een vertraagde film, topzwaar. En alles zwaarder makend omdat ik het zo onderga. Daarbij natuurlijk steeds maar het knagende gevoel of ik werkelijk in staat ben iets te scheppen met woorden. Het weer is net zo grijs en nietszeggend als ik mij thans voel.
Ik zag altijd bij haar van, je leeft niet in de realiteit. Je moet wat nuchterder zijn. Je moet wat lichter aan het bestaan tillen. Je moet de vreugde van de dingen zien. En niet alleen maar dat zware. En waar dat nou vandaan is gekomen, of dat met opvoeding te maken heeft gehad, ik denk zeer zeker wel ook. We komen toch wel uit een Calvinistisch gezin. En de een trekt daar zwaarder aan dan de ander.
De kindertjes zijn lief. Heb weer een periode waarin ik van ze geniet. Van hun spel en spraak en alles wat erop en aan zit. Mirjam is het molligste, knolligste, happigste mensdiertje wat er bestaat. Sarah stelt nog steeds de meest onmogelijke vragen. Laatst vroeg ze wat oorlog was. Oorlog is hetzelfde als ruzie tussen man en vrouw, maar dan van een grote groep mensen tegen een andere groep. En dan schieten ze elkaar toch dood, toch, mam? Ja, of ze gebruiken andere wapens. Wanneer gaat de aarde dood? Als de zon ophoudt met branden of wanneer de mensen zoveel ruzie maken dat ze elkaar allemaal weg willen hebben. Begrijp je het een beetje? Zei ik, terwijl ik haar kuste. Ze moest dus weten van de fouilleringsacties op het station in Assen, de huiszoekingen, de terroristische acties, de apartheid in Afrika en last but not least de neutronenbom. Dit is de waarheid waarin wij leven. Dinsdag 21 juni. De tijd is zo gering dat ik me afvraag hoe ooit tot prestaties te komen. De kinderen gaan om 7:30 naar bed. Om 8:30 liggen ze nog wakker en om mij te roepen. Daarbij de problemen tussen Wibo en mij die bijna onoplosbaar schijnen te zijn. Dacht niet dat hij werkelijk inziet dat mijn verlangen tot verwoorden essentieel is. Hij beschouwt het nog te veel als een poging van een gek.
Het ging mis door hun relatie. Omdat Wibo natuurlijk toch de hele dag bezig was. Maar ook 's avonds. En zij geen eigen plek had om zichzelf te kunnen bewijzen of ontwikkelen. Ze zat toch in een ouderwetse man-vrouw patroon. En dat voelde ze heel sterk. En daar kon ze zich moeilijk tegen verzetten.
Maar ze kon toch een baan zoeken?
Nou, die banen lagen niet opgescheept. En ze heeft heel veel gesolliciteerd. Maar dat lukte niet. En ik weet dat ook nog goed. Dat was de jaren 70. Ik had ook moeite met een baan te vinden. Dus dat was in die tijd echt niet vanzelfsprekend. Maar ze deed wel de beste voor. Dat weet ik wel.
Den Haag, 2 mei 1980. Geachte heer Van den Bomen. Naar aanleiding van uw advertentie in het NRC Handelsblad van 26 april jongstleden het volgende. Geruime tijd al hou ik mij bezig met het schrijven en tracht hiervan mijn beroep te maken. Den Haag, 24 april 1977. Geachte heer Schouten. Als actief lid van de initiatiefgroep Stop de Neutronenbom, naast het MMS-diploma ben ik in bezit van een typdiploma en het vakdiploma bibliotheekassistenten dat ik in 1968 aan de tegenwoordige heette Frederik Moeder.
Geachte mevrouw Van Biemen, hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw sollicitatiebrief.
Geachte mevrouw Van Biemen, terugkomen. De weerslag van het boeiende gesprek met uw dochtertje kunnen wij helaas niet plaatsen.
15 februari 1979, geachte mevrouw Eringa, dank voor uw gedicht. Maar wij proberen het met journalistiek.
Nu de tijd is aangebroken dat mijn twee kinderen naar school gaan, Den Haag, naar
24 april 1980
een basis te hervatten.
Geachte mevrouw Van Biemen Eringa, naar een functie van redactie. Dank voor uw stukje De Sprong. We hebben het met interesse gelezen, maar vinden het niet geschikt.
Inmiddels ben ik nog steeds op zoek naar werk en ambieer nu eenmaal het schrijven.
We zullen daarom in eerste instantie nader contact opnemen met de sollicitanten die wel ervaring hebben. Nogmaals dank, met vriendelijke groeten.
Het was niet zo vanzelfsprekend dat vrouwen werkten. Nou, laat staan over gelijkwaardigheid in die patronen dus. Dat was er helemaal niet, maar vrouwen waren zich natuurlijk absoluut bewust dat ze ook maatschappelijk iets wilden betekenen. En hoe ze dat dan deden, ja, dat was langzaam opklimmen. En het was een combinatie constant van we willen wel moeder zijn, maar we willen ook maatschappelijke betekenis hebben. En dat was eigenlijk de strijd die je altijd voerde.
7 juli 1979. Dagen vol nietszeggendheid. Ben alleen maar bezig geweest met schoonmaak, wassen, strijken en al die andere noodzakelijke onbenulligheden. Verder niets anders dan relaties gaande houden door middel van etentjes, gastvrouwtjes spelen, met kinderen zeulen en mijzelf een onvoldaan persoon voelend omdat ik het liefste schrijven wil, maar er zelfs geen tijd is om een regel in de krant te lezen.
Tijdens mijn research stuit ik op feministische literatuur, waaronder het baanbrekende boek Het Misverstand Vrouw van Betty Friedan, dat in 1971 in Nederland verscheen. Zij spreekt dan over het zogenaamde huisvrouwensyndroom. En ik weet onmiddellijk dat mijn moeder hier ook onder gebukt ging. Anja Meulenbelt is van dezelfde generatie als mijn moeder en actief in de vrouwenbeweging in die jaren.
Wat het huisvrouwensyndroom was, dat van alle vrouwen verwacht werden dat ze hun levensvervulling zouden kunnen vinden in het zijn van een echtgenote en een moeder. Dat werd natuurlijk gevonden dat je daar genoeg aan zou hebben. En die vrouwen zelf die dat meemaakten, die snapten niet waarom ze ongelukkig waren. Nou ja, achteraf zie je dat het vooral hoger opgeleide huisvrouwen waren. En daar is ook veel kritiek op gekomen, want vrouwen met lage opleiding die konden überhaupt niet kiezen of ze werken wilden of niet, want die moesten wel. Maar dat was voor de eerste keer dat iemand al dat ongenoegen wat ze in haar omgeving hoorden, wat ze zelf meemaakte. Dus al die pogingen om een leuk creatief huishouden te voeren dat die daar op een gegeven moment zei, ja, maar ik ben toch nog voor wat anders in de wieg gelegd. En durfde om onvrouwelijk te zijn. Want we hebben ook een lange geschiedenis gehad. Ik heb ook veel met vrouwenhulpverlening te maken gehad, waarin als je zo ontevreden werd, er gedacht werd dat je je eigen vrouwelijkheid niet had geaccepteerd. En behoorlijk wat vrouwen bij therapeuten en psychiaters hebben gezeten en of pillen kregen of aan de spreekwoordelijke sherry in het keukenkastje gingen, omdat ze dachten, het is met mij echt iets mis.
8 april 1981. Nadat alles gedaan is wat niet de moeite van het vermelden waard is, omdat tijdens deze bezigheden de hersens niet geactiveerd worden, maar een afstompende werking ondergaan, ben ik lichamelijk moe, met het gevolg dat ook mijn geest dreigt in te slapen. Wanneer mijn geest zich hiertegen verzet, dus zichzelf forceert, ontstaat oververmoeidheid, geprikkeldheid, depressies. Was ik mij maar eerder bewust geweest dat een vrouw een vak moet beoefenen. Een vak waarvan zij houdt, net zoals de man van zijn vak moet houden. En zij elkaar ontmoeten in hun bespiegelingen en lichaam.
Dat hoorde ook bij dat huisvrouwensyndroom. Wat kun je, wat, hè, dus ik riep ook wel eens, het huishouden is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Maar je merkt het vooral als het niet is gedaan. En je kunt van niemand, zelfs de aardigste man, niet verwachten dat hij elke keer thuis komt en zegt: God schat, wat glanst de keukenvloer weer fantastisch, hè? Dus dat is, het is gewoon dat je dat doet. Je ziet het alleen als het niet wordt gedaan. En het blijft dat is de eindeloze herhaling van steeds maar hetzelfde. En dat hoort bevredigend te zijn. En op den duur word je daar, als dat is waar je leven uit bestaat. En je kinderen en je man zijn ook nog niet eens dankbaar voor wat je allemaal doet. Want het hoort zo, dat is jouw functie. Dat maakt mensen echt. Dat merkten we toen. Daar ging het boek van Betty Friedan over. Dat die vrouwen allemaal dachten: ik ben hartstikke ongelukkig en reuze depressief. Nou ja, depressief noemde je dat niet eens. En wat is er toch met mij aan de hand? Want ik heb alles wat mij beloofd is. En ik hoor nu gelukkig te zijn, alleen ik ben het niet.
Oktober 1977. Weer een gijzeling voorbij. De, wat men pleegt te noemen, harde kern van de Baader-Meinhof-groep heeft zelfmoord gepleegd in Stuttgart. Van Hans-Martin Schleyer horen we niets meer. Ook vermoord? Evenals de piloot van Lufthansa, die weigerde met een defect landingsgestel verder te vliegen. In de Volkskrant van vanochtend stond dat de paus zich als gijzelaar had aangeboden. Wat maakt dat nou uit voor die terroristen? Ik zie hem al zitten met zijn staf. Laat hij dan eerst wat geld geven aan Italië. En laat hij het nut van het nog niet geboren leven eens bestuderen. De goddelijke komedie ten top gedreven in een verziekte wereld. Zaterdag 4 april 1981. Niet alleen is de wereld om van te kotsen. Ik kots ook van mijzelf. Van mijn apathie. Mijn financiële afhankelijkheid. Mijn gebrek aan lef om het woord bij de daad te voegen. Naar een krant te gaan, ze mijn werk te laten zien en dan te kijken wat er uit de bus kan rollen. Ik drink wel 10 koppen koffie per avond, rook gemiddeld een pakje per dag, voel mij als een grijzend oud wijf dat de toekomst opgegeven heeft en alleen nog voortsuddert op de inkomsten van haar man, met wie ze herhaaldelijk in de clinch ligt, omdat hij haar enige uitlaatklep is en hij niet begrijpt dat werkelijke emancipatie niet zomaar een baantje inhoudt om geld mee te verdienen, maar werk waarin zij zichzelf vindt. Ik solliciteer nog steeds en ga van iedere kantoorsfeer hokjesgeest over mijn nek. Het liefst zou ik schrijven. Of thuis journalistiek werk verrichten. Maar hoe valt dit te combineren met het huishouden?
Dan vindt mijn moeder een baan. Bij de Haagse HBO-raad op de afdeling documentatie. Martien Hombroek, een dierbare vriendin.
Ze vond het interessant werk. En het gaf ook een zeker gevoel van: nu heb ik echt een baan. Daar kan niemand meer omheen. Ik heb een baan. En dat gaf haar heel veel fleur en kracht.
Wordt dat ook veel, schreef ze, dat het ook...
Ja, dan was het natuurlijk weer veel. Ja, dat is dan toch wat je hebt.
En Wiebo wilde dat ze minder ging werken. Ja. Dus, ja.
Nou, dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat hij daar dan niet zo blij mee was.
Nee.
Want Rineke ging daar heel erg leuk in op.
Collega Marjolein Pauw herinnert zich haar nog goed.
Die bibliotheekacademie, die had ze gedaan. En daar is ze ook op aangenomen. En ook omdat het een buitengewoon grappig en vrolijk iemand was toen ze daar binnenkwam. En dat is helaas niet zo heel erg lang gebleven. Wat al gauw bleek dat ze toch moeilijkheden had. En die moeilijkheden vloeiden voor een deel voort, denk ik, uit het werk. Dat speelde mee, maar ook uit haar persoonlijke omstandigheden die niet zo heel riant waren toen. Want ze had, het ging niet goed tussen haar en jouw vader, begreep ik. En daar hebben we het ook veel over gehad. Als ze het niet uithield beneden, dan kwam ze wel eens buurten boven bij mij. En dan kreeg je ook nog wel eens wat te horen.
11 oktober 1982. Ik ga door de grond als ik Mirjam hoor zeggen: Mam, is papi er ook bij met Sinterklaas en Kerst? Dat zullen we wel zien, zeg ik dan hoopvol. Weet je wat ik het liefst als Sinterklaas een kerstcadeautje heb, Mam? Nou, zeg het eens, zeg ik, terwijl ik haar van binnen huilend knuffel. Dat papi en jij geen ruzie meer maken en gewoon blij met elkaar zijn. O, vrolijke, blije kersttijd die snijdt door mijn ziel. Misschien zou de enige oplossing zijn dat hij ons een half jaar lang niet ziet.
Ik weet dus ook dat ze steeds ongelukkiger werd. En dat dat ja, ook door de combinatie van factoren kwam.
Ja.
Dat ze het gevoel had dat alles uit haar vingers viel. En dat ze geen greep meer had op de dingen. Maar ja, dat kan ik me ook wel indenken. Want je leven stort in. Je bent 40 en je hebt 2 kleine kinderen. En je man, die heb je dan op dat moment geen steun aan. En dan kan je je vader ook niet kwalijk nemen. Want de dingen lopen nou eenmaal zoals ze lopen. Maar maakt het voor iemand niet makkelijker. En ze is de enige niet die in een crisis belandde. Omdat hij al dat werk en al die dingen en al die eisen die er aan je gesteld worden en het gevoel dat je aan die eisen moet beantwoorden, want dat is het ook nog eens een keer. Het was toch ook wel een verwarrende tijd.
Ja.
Je moest je emanciperen, want iedereen emancipeerde zich. En bij Rieneke was het denk ik zo dat ze vond dat ze moest gaan werken en dat het ook goed voor haar was, omdat ze anders daar in die benauwenis van het huishouden zat. Nou, dat was gewoon te weinig voor haar, intellectueel ook. Die had meer in de bol. Nou ja. En dan rol je in zo'n baan die niet de makkelijkste is.
12 september 1981. Heb hem vannacht ons hele verleden over zijn hoofd gekieperd. Hem duidelijk gemaakt dat hij mij altijd in een hoek gedrukt heeft. En dat dit sterker is geworden vanaf de geboorte van de kinderen. Het hele moederschap en daarmee de economische afhankelijkheid heeft mij geen goed gedaan, terwijl ik altijd een combinatie van moeder zijn en werk voorstond. Zoals vanaf maart het geval is en hij niet heeft kunnen verwerken. In ieder geval heb ik hem duidelijk gemaakt dat ik niet langer bestand ben tegen totale isolatie van hem ten aanzien van mij. Heb hem ook gezegd dat als hij hiermee doorgaat, ik werkelijk kans loop gek te worden. Het meest kapot ben ik nog van het feit dat hij in gedachten alles opgeeft, mij afgeschreven heeft. Vandaar dat ik morgen informatie ga opdoen over een scheiding. Liever mijzelf blijven dan een schim worden van mijzelf omwille van een valse instandhouding van het huwelijk.
In 1982 wordt mijn vader verliefd op een collega. Mijn moeder stort in. In haar laatste dagboek overheerst ze berekeningen. Ze maakt zich duidelijk zorgen over een toekomst als alleenstaande moeder.
Die breuk tussen Wibo en Rieneke die er toen was, dat die haar alles ontnomen heeft wat nog kracht in haar was. Dat ze toen heel onzeker is geworden.
Ja.
Want ik denk dat ze toch altijd nog op haar manier ook van Wibo is blijven houden. Dus dat is heel pijnlijk en heel verdrietig. En dat dat niet meer kan.
13 november. Zo wisselvallig als het weer kan zijn, zo wisselvallig zijn mijn gemoedsstemmingen. Nu weer denk ik reuze sterk te zijn, een krachtige persoonlijkheid die zich door niemand in de weg laat staan. Dan weer slaan depressies toe en zak ik weer weg in mijn eigen onzekerheden. Moet toch zorgen voor een zekere stabiliteit. Is voor alles en iedereen beter.
Ik herinner me wel dat ze toen nog thuis was, maar dat ze zich steeds meer afzonderde en dat ze steeds banger werd. Dat is dus een proces. En dat vond ik heel erg om dat mee te maken. Dat ze echt vreselijk angstig was en alleen maar op een stoel zat op den duur. En ze rookte heel veel, vroeger ook trouwens. Dus ja, dat was die houding. En dan zag je natuurlijk, dit loopt fout.
Vrijdag 26 november 1982. Weg met het verleden. Weg. 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 Vooruit. Naar jezelf toe met zelfvertrouwen. Nergens iets van aantrekken. Met je kinderen meegaan. Het goede voorbeeld geven. Je vrijmaken. Nergens bang voor zijn. Je niet en nergens door laten intimideren. Alles vooral rustig en langzaam doen. En die rust ook aan de kinderen geven.
En toen is ze op een gegeven moment opgenomen, hè? Zelf. Heeft ze dat besloten?
Ja, toen heb ik haar gebracht. Ja, naar de Ursula-kliniek.
Ja.
En daar, ja...
Het was haar eigen beslissing?
Was haar eigen beslissing. We zijn samen met de auto daar naartoe gereden, in die oude eend. Hmm. Ja. Ja, maar ik was er alleen maar blij toen om dat we naar iets toe gingen waar misschien Rineke geholpen zou kunnen worden. Want het zou echt niet goed gaan anders.
Nee.
Ze was, ja, hoe noem je zoiets, aan het verdwijnen.
Ja.
Ze werd een schimmetje.
Ja.
Een bange schim, terwijl het een vrouw was waar zoveel goeds in zat. Dat was echt afschuwelijk om te zien.
Ja.
Dat iemand een schim wordt.
En die depressie waarin ze raakte, die maakte dat ze in de Ursula opgenomen moest worden. Ja, ik kon haar daar niet uithalen en ik denk niemand. Maar ik denk wel dat als er meer met haar gepraat wordt en het minder op gekte gegooid was, want ze was helemaal niet gek. Totaal niet. Helemaal niet. Dat er dan veel meer mogelijk was geweest. En het was ook gruwelijk zoals ze daar zat en al maar bezig was met te denken, dan loop ik de snelweg over en dan ben ik dood. Ja, waarom wil je dan zo graag dood? Ja, omdat ze er niet meer uitkwam. Maar dat moet toch niet nodig zijn?
Dat heeft ze u allemaal verteld, dus?
Dat heeft ze mij verteld toen ze in Ursula zat. Toen heb ik haar een paar keer opgezocht en geprobeerd om met haar te praten en te zeggen, hou nou op, je kan nog, je zit niet helemaal aan de grond. Dat hoeft niet. Maar ja, je bent er niet bij en je weet ook niet wat ze met haar doen. En je weet ook niet, ze werd helemaal gek van al die praatgroepen en al dat gedoe waarin je dan je eigen ziel moet gaan ontdekken. Ik denk ook dat je daar nooit iets mee kan. Dat kun je doen op het moment dat je ergens doorheen bent, maar niet op het moment dat je in de put zit. Dan wordt het alleen maar erger.
En wat zei u dan als ze dat zei?
Dat ze dat maar niet moest doen. Maar dat helpt natuurlijk niet. Je kan een zelfmoordenaar niet van zijn plannen afhouden. Dat lukt niet.
Ja, ze zag er daar ook heel mager. En ook kostte het haar soms moeite om met jullie dan in contact te treden. Daar deed ze haar uiterste best voor om, ja, een lieve mama te zijn. Maar dan zag je dat dat echt moeite kostte. Zo ver weg was ze toen wel. Ook als moeder. Dat was ook weer verdrietig voor haar.
Ja.
Dat ze dat dan niet kon. En juist wilde.
Ja.
Ze was een beetje bang dan, bijna leek het voor jullie.
Oh ja.
Jullie waren dan eigenlijk sterker dan dat zij was.
Ja.
En dat was heel moeilijk voor haar om dat ook weer mee te moeten maken.
Ja. Nou, ik weet nog wel dat ik hier heel erg heb zitten huilen een keer, hoor.
Ja, het was echt die tocht ernaartoe. Dat was niet... ik zie dat nog in dat achteruitkijkspiegeltje naar jullie twee snoetjes daar achterin. Dat is een beetje zo hoog als je die kliniek naderde.
Oh.
In de hoop dat het goed met haar ging. Hè? Ja. Dat was jullie grote hoop en verlangen. Ja, ja. Dat was heel verdrietig, hoor.
Ja.
En dan gebeurde daar niet zo heel veel dat jullie ook gerustgesteld werden.
Nee.
Zo van, het gaat de goede kant op.
Mijn moeder zit in totaal 5 maanden in de kliniek. Een dag voor haar ontslag maakt ze een einde aan haar leven. Ik heb haar nog wel gesproken, maar nooit meer gezien.
Vrijdag 20 augustus 1983. Mijn moeder heeft zelfmoord gepleegd. Met een sjaal. Toen is ze gestikt. Toen de kist op het podium lag en de tweelingzus van mama ging vertellen, begon ik bijna te huilen. Maar gelukkig kreeg ik een brok in mijn keel. Nu heb ik een andere moeder. Ze speelt cello. Dat is erg mooi. Ze is erg lief en ze heeft lang blond haar.
Mama wil weg, een programma van Mirjam van Biemen. De stem van haar moeder Rineke werd vertolkt door actrice en programmamaker Helene Hummelen. De techniek was in handen van Betty Kamer eindredactie Anton de Goede. Mirjam heeft nog zoveel mooie dagboekfragmenten over dat ze zich beraadt op een boek. Daarover in de toekomst wellicht meer. Wilt u deze documentaire nog een keer beluisteren later, dan kan dat via onze website npodoc.nl/radiodoc. Dus npodoc.nl/radiodoc. Daar vindt u ook andere afleveringen en meer informatie. Wilt u reageren, dan kan dat via de e-mail. Het adres is dan redactie@npodoc.nl.
Radiodoc met Co de Kloet.
Het Uitvaartmuseum Tot Zover brengt een eerbetoon aan auto's waar we liever niet naar kijken. Lijkwagens. In het museum zijn ruim 200 foto's te zien van lijkwagens. En in het persbericht van het museum werd een opvallende vergelijking gemaakt tussen de getoonde lijkwagens en klassieke pin-up modellen. Verslaggever Laura Stek bezocht de tentoonstelling De Bedroefde Bolide om te kijken of die vergelijking hout snijdt.
Er is niemand te zien op de Nieuwe Ooster. Vanwege een bedrijfsuitje van het personeel zijn er geen begrafenissen vandaag. Gelukkig is het Uitvaartmuseum wel open. Tot Zover heet het. Over nationaal funerair erfgoed en de moderne uitvaart. Ik moest eerst even wennen aan het idee van een uitvaartmuseum. Maar als je je daar eenmaal overheen hebt gezet, is het eigenlijk best logisch. Want kunst en dood, dat hoort toch bij elkaar? In de hal ontmoet ik conservator Babs Bakels.
Ja, we zijn in de tentoonstelling De Bedroefde Bolide. Het grote lijkwagenretrospectief.
Maar moeten we tegenwoordig niet eigenlijk rouwauto zeggen?
Wat vroeger gewoon de dood heette, dat is nu overlijden. Of als je nu praat over afleggen, is dat de laatste verzorging. En een lijkwagen heet tegenwoordig een rouwauto. Om het wat af te zwakken.
Maar Babs Bakels is niet zo van het afzwakken.
Nederlanders staan nou juist bekend omdat ze zo direct zijn. En dan denk ik, nou, zeg het gewoon.
Dus jij gaat het gewoon vanaf nu lijkwagen zeggen?
Ja, heerlijk. Lijkwagen zegt precies waar die auto voor bedoeld is. Namelijk de vracht is het lijk.
Met deze klare taal gaan we de tentoonstelling in. En dit is wat Babs mij hoopt te leren over de lijkwagen.
Het is gewoon een begeerlijk object.
Laten we eerst maar eens gaan kijken, want dit zal ze toch even moeten uitleggen. In de ruimte hangen meer dan 200 foto's van lijkwagens. Zwarte, grijze, met gordijntjes of zonder, Volvo's, Cadillacs, hypermodern of uit vervlogen tijden.
In eerste instantie is het dus gesorteerd op aanzicht. Hè? Dus we beginnen met de lijkwagenschuin van voren. Dan gaat hij langzaam, zie je alleen het frontaal, weet je wel. Dus de kop, de neus van de auto, dan wordt de zijkant en dan schuin van achteren en dan helemaal de achterkanten. En dan hebben we nog één laatste categorie. De lijkwagen met de opengeklapte achterklep. Dus je kan dan in de lijkwagen kijken. Dus dan ken je hem van binnen en van buiten.
Laten we even naar de geschiedenis van de lijkwagen. Want het prototype zoals we die nu kennen heeft nog steeds trekjes van de klassieke koets.
In de 19e eeuw krijg je dat er niet meer in kerken wordt begraven vanwege hygiënische voorschriften. Dat is onder invloed van Napoleon. En dan krijg je de begraafplaatsen. Net zoals dat we hier zijn op de Nieuwe Ooster. Dat is een begraafplaats buiten de stad. Dus de afstanden worden groter. Dus je hebt een koets nodig om daar te komen. En in de 19e eeuw heb je een enorme klassensysteem.
En de koets kon die klasse perfect uitdrukken.
Hoe mooier je hem aankleedt, hoe chiquer die eruit ziet. Hè? En hoe meer paarden je ervoor spant. En je hebt ook bijvoorbeeld koetsen met rubberbanden. Hè, in plaats van ijzeren beslag. En dat ijzeren beslag dat knispert zo heel ordinair. En dan heb je zoiets van, oh, nou meneer van Henegouwen. Wat een ordinaire uitvaart. Dat geknisper van dat metaal op het grind. Maar met die rubberbanden was dat veel minder luid. En zo kon je eigenlijk je klasse uitdrukken. En dat is natuurlijk met die auto's precies hetzelfde.
Dus een patjepeer neemt een Lexus-lijkwagen?
Ja, liefst wel. En Sam Klepper die is inderdaad met een koets. Hè. Dat is nu ook weer zo'n status. Die heeft toen een uitvaart in een koets gehad. Hè, zo'n eerste klasse lijkstatiekoets, noem je dat dan. Met draperieën en van die lantaarns en omvloers en uren op het dak. Weet je, daarmee kun je je dan ook weer onderscheiden.
Niet iedereen heeft het budget van crimineel Sam Klepper.
Maar gelukkig zitten er ook nog oude koetselementen op de auto's. Zoals de zogenaamde landolettenschaar. Die zit nog heel vaak nog steeds op lijkwagens op de zijkanten gemonteerd. Want die langgerekte Esti-schaar, dat was eigenlijk het klapmechanisme van een koets. Dan kon je de kap open maken. Als je goed naar al die elementen kijkt, de schaar, de vlaggetjes, de bekleding en de vorm, dan is het inderdaad best een mooie wagen. Ja, dan ga je wel waarderen van hoe dat eruit ziet. En zeker hoe dat gemaakt wordt. Want die dingen worden helemaal door Huiskamp gecustomized, weet je. Dus het is een specialer ontwerp, omdat er meer aandacht aan wordt besteed. Babs laat ook haar eigen favorieten zien. Bijvoorbeeld bij deze. Dat je goed die ranke lijnen ziet en die prachtig rondborstige spartborden en een opzichtige grill. En ik heb hier een paar foto's van een paar hele mooie ranke kontjes. Dat je denkt... Hebben we het nu echt over de kontjes van lijkwagens? Dat lijkt me een goed moment om terug te keren naar het begin. Waar mij de lijkwagen als begeerlijk object was beloofd. Ik zie de schoonheid inmiddels wel. En ik begrijp ook dat er zoiets bestaat als een nostalgische waarde. Maar begeerlijk... Volgens Babs zit hem dat vooral in de manier waarop de foto's genomen zijn. De blik van de fotograaf, die verraadt eigenlijk hoe gek die op die lijkwagen is. En als je op een bepaalde manier naar dingen kijkt, dan vergeet je weer andere dingen, zoals de omgeving of de compositie. En daar is de vergelijking met de pin-up. Net zoals met erotische bladen, hè, dan is het heel belangrijk dat het vrouwenlichaam geobjectiveerd in beeld komt. Dus je moet heel goed zien hoe mooi die vrouw is. Maar vaak, hè, zeker met wat oudere fotografie, zie je dat de omgeving doet er dan helemaal niet meer toe. En dan zie je van, oh, die foto's zijn eigenlijk gewoon heel erg schattig daardoor en kneuterig. Zoals ook de pornoblaadjes uit de jaren 70. Dat er dan een afschuwelijk lelijke plant staat of hele lelijke gordijnen. En dat gordijn dat klemt nog half langs een vies schemerlampje. Dat je denkt, ja, hang dat eventjes recht. Ik doe mijn best om te kijken hoe Babs kijkt. En ik geloof dat ik het ergens wel begrijp. Als concept tenminste. Hier kijken deze. Heel grappig, dat is dan een soort transportwagen om het lijk van huis naar het rouwcentrum te brengen. Om het al daar dan op te kalevateren of af te leggen, hè? Zeggen we dan gewoon rechtstreeks. En dan zie je dat ze hier dan nog zo'n stoeprand, ja, staat dan in gras, zo, dat is een Volkswagenbusje. En met die rafelige stoeprand, dat je echt denkt, nou ja, dat ziet er eigenlijk gewoon echt een beetje triest uit. En toch willen mannen het zien. Een auto is voor mannen nu eenmaal een fetisch. Jij bent de eerste vrouw die mij hierover ondervraagt.
Yes.
Ja. En voor vrouwen zijn dat waarschijnlijk woonmagazines. Die worden daar heel opgewonden van. Maar mannen kopen Top Gear of dat soort bladen of kijken naar dat soort programma's. Ja. Dus we hebben een soort van link gelegd met de fetisch. En als je naar die foto's kijkt, dan zie je dat ook. Maar kun je het eigenlijk wel maken, een lijkwagen vergelijken met een pin-up? Daar zit op zijn minst een spanning. Ja, die spanning die maakt het ook interessant, denk ik. Want kijk, seks en dood hebben sowieso altijd met elkaar te maken. Ja, helaas. Maar,
want?
Met seks breng je een nieuw leven voort. En op het moment dat dat kind geboren is, breng je eigenlijk ook de dood voort. Want je weet eigenlijk, het is gewoon, ja, je bent eigenlijk een soort van terminaal al bij de geboorte. Je weet dat je doodgaat. Dus in die zin zit daar altijd een soort spanningsveld. Er zijn ook filosofen die daar veel over geschreven hebben, zoals Georges Bataille, die dan inderdaad suggereert dat het orgasme eigenlijk de kleine dood is. Hè. Dus dat, en eigenlijk wat ik net vertelde, is dat ook wel zo. Want het orgasme zorgt ervoor dat je leven brengt wat doodgaat. Dus je brengt de dood eigenlijk. Dus het is met elkaar gewoon verbonden.
Ik sta naar de lijkwagens en probeer nu niet aan orgasmes te denken. Maar dat lukt natuurlijk niet meer. Babs gaat nog even door.
Kijk, wat ik ook wel leuk vind om te laten zien, is deze foto. Hier heeft dan de fotograaf de achterkant van een wagen gefotografeerd. En je ziet zijn spiegeling in de lak.
Het is eigenlijk bijna een modern vanitas schilderij. Hè? Hij staat nu in die lijkwagen en ooit zal hij in die lijkwagen zelf liggen en eindigen. Dus dat vind ik een heel mooi beeld.
Zullen er allemaal in liggen?
Uiteindelijk wel. Ja, of je moet zelf denken van ik wil op de bakfiets, dat kan ook. Op de een of andere manier vind ik dat niet een heel troostende gedachte. Om de lucht te klaren vraag ik Babs waar zij in zou willen liggen. Zij wordt er namelijk wel enthousiast van. Nou, ik denk dat ik toch zo'n hele oldschool Mercedes, zo'n vierkante uit de jaren 70, 80. Met een landaulettenschaar, daar heb ik gek op. Ik ben gewoon een beetje retro, je hebt het al door. Ik heb in ieder geval een goed voornemen. Ik ga proberen mijn hoofd niet meer af te keren van lijkwagens en te denken aan rondborstige jaren 70 pin-ups. En misschien, heel misschien, krijg ik dan ooit het enthousiasme van Babs Bakels. Of deze, die is ook leuk. Oh, trouwens, deze moet ik je overlaten. Zoals hier deze.
U hoorde Laura Stek over de bedroefde bolide. En deze reportage werd eerder uitgezonden trouwens op 6 september van dit jaar in het VPRO-programma Nooit meer slapen. En de bedroefde bolide, de expositie, is nog te zien tot 4 januari aanstaande. Volgende week in Radio Doc onder meer dit. De Nederlandse oorlogsveteraan Leen Puister worstelt op 85-jarige leeftijd nog steeds met zijn deelname en herinneringen aan de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Tijdens een van de vele patrouilles gebeurde er iets dat hem de rest van zijn leven zou achtervolgen. Volgende week in Radio Doc vertelt hij programmamaker Jorrit Brenningmeijer over die fatale patrouille, over een dodelijke beschieting en de daaropvolgende vergelding. Dat dus volgende week. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met Robert Meder. Ik wens u nog een hele fijne avond verder.
NPO Radio 1.